We openen de Bijbel en ik wil vanmorgen met jullie een psalm lezen. In de beeld waar ik dus predikant ben, daar lezen we de laatste maanden een aantal psalmen. En dat zijn dan psalmen die we niet zo vaak in de dienst een plek geven in zingen of lezen. Omdat er een geloofsinhoud in staat die we niet makkelijk herkennen of die we eigenlijk nooit geleerd hebben. Nou ja, en we lezen die psalmen in de verwachting dat dat iets nieuws kan geven in onze weg met God. En één zo'n psalm leek me goed om ook vanmorgen te lezen, zo na Pasen. En dat is een psalm die gaat over vijanden. Een gebed rond vijanden. En dat is iets wat in de psalmen regelmatig naar voren komt. Maar we lezen dat vanmorgen vanuit psalm 35. En we lezen die helemaal, psalm 35. Horen we het woord van God. Van David. Strijd, heren, wie mij bestrijden. Vecht tegen wie mij bevechten. Wapen u, grijp het schild, sta op om mij te helpen. Zwaai met uw speer en strijdbel en werp ze naar mijn achtervolgers. En zeg tegen mij, ik ben het die je redt. Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan. Dat eerloos terugdeinzen wie mij kwaad willen doen. Laten zij verwaaien als kaf in de wind, wanneer de engel van de Heer hen opjaagt. Laat hun weg donker en glad zijn, wanneer de engel van de Heer hen vervolgt. Zonder reden hebben ze een net gespannen. Zonder reden een kuil voor mij gegraven. Laat hen ten onder gaan, voor zij het weten, verstrikt raken in hun eigen netten en zelf de ondergang tegemoet gaan. Dan zal ik juichen om de Heer, mij verheugen over de redding die Hij brengt. Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen, Heere, wie is aan U gelijk? Want U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters. Valse getuigen die staan tegen mij op en vragen mij naar wat ik niet weet. Ze vergelden goed met kwaad, ik voel me van ieder verlaten. Waren zij ziek, ik trok een boetekleed aan. En bleef mijn gebed onverhoord, ik pijnigde bij door te vasten. Ik liep rond, als waren zij vrienden, broers. En ik ging in het zwart gehuld en liep gebogen als iemand die rouwt om zijn moeder. Maar toen ik dreigde te vallen, toen verheugden zij zich. Ze liepen te hoop en sloegen me onverwachts neer. Ze hadden me willen verscheuren. Die bende God vergeten spotters met een grijns op hun gezicht. Heer, hoe lang blijft u nog toezien? Behoed mij voor uw moordlust. Red mijn kostbaar leven van die leeuwen. Dan zal ik u prijzen in de gemeenschap. U loven, waar heel uw volk bijeen is. Gun mijn vijanden die valsaards geen leedvermaak, mijn redeloze haters geen blik van triomf, want het woord van vrede dat kennen ze niet. En tegen de weerlozen in het land spelen zij bedrieglijke plannen. Ze roepen spottend hun mond wijd open, zie hem daar. U hebt het toch gezien, heren, zwijg dan niet. Mijn Heer, houdt u niet ver van mij, verhef u. Ontwaak mijn God en mijn Heer, verdedig mij, vecht voor mijn zaak. Doe mij recht, Heere mijn God, u bent rechtvaardig. Sta niet toe dat ze zich om mij vermaken. En laat hen niet denken, dit is wat we wilden. Laat hen niet kunnen zeggen, wij hebben hem verslonden. Maar dat beschaamd staan en vernederd, wie zich verheugen op mijn ondergang. Dat met schaamte en schande bedekt worden, die zich boven mij verheffen. Dat van vreugde juichen, wie willen dat mijn recht wordt gedaan. Laat hun gedurig mogen zeggen, groot is de Heere, vrede wil hij voor zijn dienaar. Van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken. Van uw roem wil ik zingen, dag aan dag. Ja, dit is voor ons het woord van God vanmorgen. Gemeente van Jezus Christus, geliefde broeders en zusters. Ik las deze psalm met een groepje 30 minnes in de beeld. En daar stelden we elkaar de vraag. Zie je, als je deze psalm zo leest en zo hoort, zie je nou iets of iemand voor je? Als je hoort over iemand die bestrijdt, bevecht, iemand die een net spant of een kuil graaft, of verderop die als vrienden en broers lijken, maar die je uiteindelijk onderuit willen halen en dat met een valse grijns op hun gezicht doen, je hebt jezelf dat soort mensen in je omgeving die dat bij je doen. Voor het overgrote deel was de reactie nee. We zeiden gelukkig. Als je het allemaal niet herkent, de meeste dan. Maar goed, dat is wel een ding. Waardoor je een psalm als deze makkelijk weglegt. En ja, veel meer psalmen die over vijanden gaan. Ja, dit raakt mij nergens, dus nou, weg. Maar dat doen we vanmorgen niet. We laten hem gewoon open liggen. En ik wil je eerst twee redenen geven waarom het toch goed is deze psalm af en toe te zingen en te bidden, ook al herken je jezelf er niet in. En ik wil je daarna ook voorstellen aan een vijand die je toch hebt, die we allemaal hebben. En waar we dit prima rond kunnen zingen. En daarna wil ik ook nog wat verder, wat deze psalm erin kan betekenen, maar dat komt dan wel. Het is allemaal ietsje langer geworden dan ik gewend ben, maar goed, dat komt wel goed. Eerst die twee redenen waarom het toch goed is deze psalm te kennen. En de eerste is vrij eenvoudig. Namelijk dat als je Jezus volgt, of als je dat wil gaan doen, ja, dan doe je dat niet als een individu. Die alleen maar kijkt naar eigen omstandigheden, eigen situaties. Als je Jezus gaat volgen, dan word je onderdeel van een grotere gemeenschap. En dan ga je samen mee geloven. Nou, je voelt wel aan. In die grotere gemeenschap, er is er altijd wel iemand die dit wel herkent. En dat hadden we in die groep in de beeld dus al. Eén herkende het wel. En als je die kring groter trekt, landelijk of wereldwijd, dan zal er op allerlei manieren ook wel herkenning zijn. Zeker wereldwijd, met allerlei concrete vijanden. Maar ook hier. In onze huizen, of bedrijven, of je buurt. Wat we allemaal van elkaar niet zien of weten. Herkenning. Nou, en dan kan een psalm als dit gaan dienen om met die andere broeder of zuster mee te gaan geloven, om mee te roepen, mee te huilen. Stel je voor dat je het wel herkent, en de hele gemeente, die zingt dit met je mee. Wauw. Of iemand ver weg die vervolgd wordt en die weet, elders zingen ze dit, voor mij, met mij, mee. Dat als eerst. Niet alleen naar jezelf kijken en wegleggen, maar meedoen met en voor een ander. Tweede, is dat je vijanden misschien niet nu herkent, maar dat er prima situaties kunnen komen dat dat wel gaat gebeuren. Een Nederlandse Amerikaan, eerst Amerikaan, later Nederlands geworden, die woonde op 9-11 in New York. Tijdens de aanslagen toen. En hij is eerder tot geloof gekomen op latere leeftijd. En nou, hij was zich toen helemaal gaan verdiepen in de Bijbel. En natuurlijk was hij ook dit soort psalmen gaan tegenkomen. En hij kon er niks mee, dus hij liet ze daarom links liggen. Tot 9-11. Want ineens op die dag, zei hij, was het juist zo'n psalm dat mij overeind hield. Want ineens had ik ze, precies zoals hier. Ik zag ze. En ik voelde hun dreiging tegen mij persoonlijk ook. Want ja, wat zou die dag nog meer gaan gebeuren? En ik moest nog met de metro naar huis. En in die onzekerheid werd ik gesteund door juist dit te kunnen bidden. Dat eerste vers. Bestrijd, Heren, wie mij bestrijden. Vecht tegen wie mij bevechten. Hij zei, dat was echt mijn levensader, die dag. En ik was er onder de indruk van toen ik dat van hem hoorde. En dat is al een tijd terug. Maar ik heb het altijd onthouden. Als een motivatie om dit soort gebedstaal ergens in mezelf op te slaan. Want je weet het niet. En het is vrij naïef en ook arrogant om te denken, ja, dit gaat mij of gaat ons nooit gebeuren. Je weet het niet. Zeker niet vandaag. We worden van verschillende kanten op gewezen dat er best wel eens onvrijere tijden aan kunnen komen. En niet om bang te maken, maar gewoon nuchter. En dan is zo'n psalm blijkbaar een hulpzame boei om je aan vast te houden. Dus daarom ergens echt dit opslaan in je. Twee redenen om ze wel te zingen, te lezen. En dan nog één. In de zin van een vijand die ik je wil voorstellen, die wij allemaal hebben. En ja, waarbij dit gebed ook echt iets kan gaan betekenen. En om bij die vijand te komen, wil ik je meenemen naar een document wat ik laatst las. Een document opgesteld door een ouder die een aantal tieners onder haar hoede heeft. En dat document, dat ging over de smartphone. Mind you, je smartphone. En er was in haar gezin van die ouder de vraag gekomen naar een nieuwe telefoon. Want de oude bij twee van haar tieners, die was prehistorisch. En die kon niet meer mee in de eisen van allerlei nieuwe apps en zo. Daar moest iets mee. En dat zag zij ook wel in. Want ja, die tieners van haar die begonnen in de sociale dingen te missen. En misschien herken je dat zelf ook wel als tiener. Dat je nog met zo'n oud ding zit. En je vraagt maar. Maar ja, zij, die moeder, zag dat in. Maar tegelijk voelde ze ook een enorme weerstand. Want ze had de intuïties. Ja, die telefoons die geven allerlei goeds. Maar ook echt veel lelijks. Of in ieder geval potentieel lelijks. Al een tijdje dacht ze dat. En ze zag dat het laatste jaar ook steeds meer bevestigd worden in artikelen die ze las, in tijdschriften en kranten. Dat het in cijfers ook naar voren begon te komen, dat potentieel stukmakende van die dingen. En voordat ze ja, zelf maar klakkeloos overging op hup, nou dan maar een nieuwe, zet ze het voor haarzelf op een rijtje. Al dat potentieel lelijke. En dat deed ze in het document. En ze schrok. Echt, ze schrok. Als eerste schreef ze op, en ik neem je maar mee in wat ze allemaal schreef. Als eerste schreef ze op, bron van afleiding. Nou, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen, denk ik, hè, met zijn bliepjes en blinkjes en steeds maar weer nieuwe inhoud. Vecht dat ding constant om je aandacht. Als het daar ligt voor je, of in je broekzak zit en je voelt het, of je pols steeds vaker. Vecht dat ding om jou. Als je met andere belangrijke zaken bezig bent, met relaties, met je werk, met school. 1. Bron van afleiding. 2. Kopje. Het maakt ongelukkig. sociale media op die dingen. Ze zag dat treffend verwoord door een jonge vrouw die meedeed aan een onderzoek over de impact van sociale media. Daar ging het artikel over. En die jonge vrouw die vertelde: de eerste 10 minuten van mijn dag ben ik aan het scrollen op mijn telefoon. En dan zie ik allerlei ideale relaties en droomcarrières en perfecte lichamen voorbij komen. En dan moet ik nog beginnen met mijn trieste leventje. Echt waar. Dan moet ik nog beginnen met mijn trieste leventje. En objectief gezien waarschijnlijk een prima leven. Maar al die media dus niet zo gevoeld, gebeurd. En in de onderzoeken waar die moeder van las, zag ze dat het echt voor grote aantallen geldt. En met name jongere generaties. En ook dat herken je misschien wel. De echte verband te vinden is tussen die media en ongelukkig in het leven staan. Daarom maakt ongelukkig. Derde kopje. Maakt impulsiever. Het is essentieel voor een goed functioneren van ons als mens dat we onze eerste impulsen een beetje weten te bedwingen. Onze snelle verlangens, de bevrediging daarvan om dat wat uit te stellen. Dat is cruciaal om te kunnen leren, cruciaal om goed te kunnen werken, maar ook om goede sociale contacten te kunnen onderhouden, om een beetje normaal te eten, gezond te leven. Daarvoor moeten we dingen kunnen uitstellen. Maar doordat alles op dat ding telkens aanwezig is, ondermijnt het dat echt subliem. Perfect. Vierde kopje. Het helpt creativiteit om zeep. Het doet wat met je. Als je ladingen aan filmpjes kijkt die een ander voor je maakt, in plaats van dat je je verveelt en zelf wat gaat maken. Vijfde kopje, verslavend. 34% van de volwassen Nederlanders, lassen, noemt zich smartphone verslaafd. En datzelfde geldt voor 62% van de jongeren tussen de 18 en 24. 34 en 62%. Die het van zichzelf zeggen, dus zullen er nog wel meer zijn. Zesde kopje. Het idee van constant bereikbaar denken te moeten zijn dat ding geeft. Voor je familie en vrienden, maar zeker ook op je werk, op welke tijd dan ook, waar flink wat uitval door komt. Die moeder had dat doorgestreept, want ze verwachtte dat het voor haar tieners niet zou gelden nog. Zevende kopje. Het heigerige van snelle reacties die op alles verwacht wordt, omdat alles zo lekker makkelijk dichtbij is. Achtste kopje. Daarmee kwam ze bij het apparaat zelf. Daar had ze ook van alles over opgeschreven. Over welke schaarse grondstoffen er nodig zijn. En hoe intensief het is om die te verkrijgen. En hoe kwetsbare mensen en kinderen daarvoor worden uitgebuit vaak. En ze moeten snel weer vernieuwd worden omdat nieuwe ontwikkelingen weer nieuwe apps daarom vragen. En nieuwe spullen. Dat is de grootste reden van de opwarming van het klimaat. Waar ook juist weer allerlei kwetsbare mensen onder gebukt gaan. Vlak daaronder had ze ook nog de kosten van die dingen opgeschreven. En ze rekende, we kunnen prima een aantal gezinnen een jaar hiervan ondersteunen bij de voedselbank in onze stad. En ze had als toegifte ook nog een kort lijstje gemaakt met wat dat ding allemaal aan ons lichaam vernachelt. Aan zichtklachten, aan houdingsklachten en ook gewoon vergroeien. En dit was nog niet alles. Maar echt, ze schrok. Toen ze dit allemaal zo op een rijtje zag staan. Dat ik dit aan mijn kinderen ga geven. Het is alsof ik hen beloof de komende jaar elke dag 2 pakjes sigaretten te geven. Gif is het. En dat raakte haar diep. En juist ook de onmacht. Want ze wist ook, ik kan er niet omheen. Want iedereen die doet het. En de systemen en de bedrijven hierachter zijn zo sterk en zo slim. Ik zit helemaal vast. Strijd, heren. Die mij bestrijden. Vecht. Tegen wie mij bevechten. Ja. Ik word constant bevochten om mijn aandacht. Mijn tieners worden bevochten. Zonder reden hebben ze net gespannen. Zonder reden een kuil voor mij gegraven. Nou, zo voelt het, heren. Het is een net waar ik niet aan kan ontkomen. Want ja, ik kan wel zeggen wat meer discipline en ook voor mezelf en wegleggen en zo. Maar ja, aan de andere kant van die apps, daar zitten hele teams met gedragswetenschappers. Die precies weten hoe ik in elkaar steek. En elke zwakte van mij uitbuiten. Om mijn schermminuten te ontfutselen. En bij mijn tieners net zo. Het is een ongelijke strijd, God, die ik voer. Ze pakken me. Ja, het is zo. Ik liep rond als waren zij vrienden en broers. Ja, dat zijn hun beloften. Ze zeggen, aan mij heb je veel goed. Ik ben je vriend. Ik ga je helpen. Ik ga je leven mooier maken. En dat doen ze ook. Er komen allerlei mooie en fijne stofjes bij me vrij als ik met ze omga. Daar zorgen ze wel voor. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan gaat het die makers echt niet om mijn welzijn. Dan gaat het om mijn geld en mijn tijd. En ze lachen als ik me niet kan verdwingen. Met een valse grijns kijken ze als ik in de midden in de nacht nog niet slaap. Omdat ik maar doorga met scrollen. En ja, tegen de weerlozen in het land smeden zij bedriegelijke plannen. God, juist de weerlozen, die zijn de sjaak. Onze jongeren, die totaal niet voorbereid zijn op het maken van constant keuze en die verleiding. Je ziet ook in onderzoeken dat schoolresultaten van juist de kwetsbaren verbeteren, waar dat ding wordt verboden op school. Verhef u. Ontwaak. Mijn God en Heer, verdedig mij, recht vecht voor mijn zaak en sta niet toe dat ze zich om mij vermaken. Ja. Ik hoop dat het zo wat begint te spreken, ook zo'n psalm. Ja, dan wel de vraag, wat brengt het me dan? Als ik zo een vijand zie, of als ik zo een vijand voor iemand anders zie, wat brengt me dan dit te bidden? Nee, nog even tussendoor. Er is misschien ook nog wel een andere reden waarom je niet zoveel met deze psalm kan. Omdat, nou ja, als je zo'n psalm een beetje wat beschouwend leest en hoort, misschien wel net zong, je denkt, ja, het is wel heel hard, wel heel lelijk. En daar voel ik me eigenlijk niet zo bij thuis. En die vijanden nu, oké, dat is prima, maar... Ja, al dat gevraak en die ondergang willen en zo. En laat ze verwaaien als het kaf in de wind. Laat hun weg donker en glad zijn. Laat hen ten onder gaan voor zij het weten. Ja, dat past toch helemaal niet bij die belangrijke basislijn in de Bijbel van de liefde. Zelfs vijandsliefde. Daar spreekt Jezus toch van als ideaal. Ja, misschien zeg je wel, ik zou graag willen dat juist die liefde afstraalt, ook van ons als gemeente hier. En stel, er komt iemand binnen. En we zingen dit. Er is wel een punt, maar Ook even zonder omhaal van woorden. Stel, er komt iemand binnen met een zoon die thuis zit, met een verlammend minderwaardigheidscomplex door al die grijnzende apps. Even over de grenzen. Stel, er komt binnen iemand die 7 oktober in die kibbutz was. Stel, je zoon ligt in een loopgraaf. Ja, weet je, dat harde, dat ruige, dat wordt pas een punt als je het beschouwend gaat kijken. Lekker vanuit je kerkbank. Zo is deze psalm niet tot stand gekomen. Het is een hartekreet. Het is een schreeuw. Van iemand in directe nood. En ja, dan gaat niet alles volgens de precieze regels en lijntjes en voorschriften en het ideaal. En ja, dat is voor God blijkbaar geen punt. Anders had het niet in de Bijbel gestaan. En daarbij, stel dat je dit niet van God mag roepen. Je ziet die vijanden en je voelt hoe ze je stuk maken. En dat God dan zegt, ja, sorry kind, ik zie het, maar ik kan niks voor je doen, want je weet, ik ben liefde. En dat kan niet. Want dan heeft hij ook geen liefde voor jou als hij die giftige dingen zomaar op zijn beloop laat. En je merkt zo, het is te eenvoudig om dit weg te zetten als primitief. Zo. Want waar liefde woont, daar is ook gewoon recht en oordeel nodig. En dat blijft ook in de verkondiging van Jezus volop staan. Naast alle liefde, ook voor vijanden, ook de verkondiging dat God zal komen om te oordelen. Om recht te spreken. En dat is juist vanwege de liefde. Om aan te pakken. Dat de gekwetste recht wordt gedaan. En heel belangrijk rond dat wraak en zo, de dichter laat het wel bij God. Hij zegt niet, ik ga ze van de daken gooien. En, nee, bestrijd u, heren. Bestrijd u. Ik begin het een beetje een opluchting te vinden. Dat ik dit in mijn gebedstas kan stoppen. Dat ik in een situatie waarin ik me machteloos voel. Dat ik woorden krijg waarmee ik mijn ziel zo voor God neer kan leggen. Heerlijk. Dat ik niet alles maar lijdelijk hoef te ondergaan. Dat ik kan protesteren en spuwen. En dat ik daarbij ook niet op mijn woorden hoef te letten. Heerlijk. Dat ik niet alleen hoef te dragen. Maar dat ik ook dit bij God kwijt kan. Draagt u mee, God. Je hoeft niet alleen te dragen. Ik kan het kwijt bij God. Draag mee. En dat is niet alleen een opluchting mentaal of zo. In de zin van fijn dat er iemand luistert. Je merkt voor de dichter dat is ook meer. Want naast al dat scherpe heeft hij dus ook een aantal keer dankzegging. 3 keer in al die 3 delen. Zo er tussendoor. Dan zal ik juichen voor de Heere. Mij verheugen om de redding die hij geeft. En dan zal ik u prijzen in de gemeenschap. U loven waar heel uw volk bijeen is. En van uw gerechtigheid zal mijn tong spreken. Van uw roem wil ik zingen, dag aan dag. En uit die dankzegging spreekt een diep vertrouwen. Dat God hem ook daadwerkelijk zal gaan redden. Dat God niet alleen hoort en begrijpt. Maar ook echt zal helpen en bevrijden. Dat is die 12e man. Dat is nog wel het diepste wat deze psalm geeft. Het vertrouwen. Dat het giftige. De lui die er nu mee wegkomen. Dat die niet het laatste woord zullen hebben. Maar dat je kan bidden vol vertrouwen. Om een ingrijpen van God nu. Richting alles en iedereen die jou in de weg zit. En dat je kan bidden. vol vertrouwen om wetgeving die dat giftige van die dingen tegengaat. Als volgeling van Jezus ligt dat vertrouwen ook in die verkondiging dat God eens zal oordelen. Dat hij eens zal recht spreken over alle onrecht nu. Dus als God je nu niet helpt of redt, dan in ieder geval wel op een later moment. Waarop alles aan het licht zal komen. En dat dat niet maar loze woorden zijn, dat weten we doordat het Pasen is geworden. Een beetje laat dat Pasen om de hoek om kijken, maar dat is echt het fundament onder hier. We zagen dat het gif, dat die God vergeten spotters, dat die Jezus doodde. Maar hij bleek sterker. En de verkondiging is sterker dan wat dan ook. En daaruit vinden wij het vertrouwen dat hij het laatste woord zal hebben. Wie of wat mij of mijn geliefde ook kwelt of aanvalt of wat dan ook. Hij zal het laatste woord hebben. En daar rust ik in. Amen.